Ja?
Geen handen
meer. Nee, 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 maar dit klinkt ook wel echo.
Ja,
dat
kijk, waar is je?
Ben je nog?
Pak hem nog. Kijken. Ja, dit klinkt beter. Dames en heren, welkom bij dit vragenuur van 17 november 2021. Er zijn vestigingsvragen aangeleverd. Ik heb niet doorgekregen dat er mededelingen waren van het college, maar ik vraag het toch voor alle zekerheid even, want dan doen we dat eerst. Maar geen dus. Nou, dan kunnen we meteen beginnen met de vragen van GroenLinks, de heer Nieuwenhuizen over vaccinatiestrategie en testcapaciteit. Meneer Nieuwenhuizen.
Ja, dat gaat heel, denk ik. Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals ik ook hier neer heb gezet, ik hou het kort hoor, want ik denk dat de vragen voor zich spreken, maar zullen wij niet de enige partij zijn die veel zorg heeft over wat er allemaal aan de hand is op dit moment met corona. En die zorgen zijn natuurlijk eigenlijk nooit weg geweest. Los van het feit dat iedereen heel moe is van het coronavirus, zijn we denk ik ook een beetje moe van het beleid en hoe dat nu gaat. Maar goed, daar kunnen wij als lokale politiek ook weer niet al te veel aan doen. Wat we wel kunnen doen, is kijken hoe we onze inwoners het best kunnen bereiken. En daarom hadden wij een vraag over tweetal zaken, namelijk rondom vaccinatiestrategie. Dus wat gebeurt hier nog in deze gemeente, wat we nog extra misschien zouden kunnen doen om vaccinaties, meer mensen gevaccineerd te krijgen, omdat we iets onder landelijk gemiddelde zitten. En daar zouden we graag een soort update over hebben. En zoals vandaag ook weer te lezen was, is het echt even helemaal bar en boos met de testcapaciteit, of in ieder geval met het kunnen maken van een test. Dat is ook nog wel een verschil natuurlijk bij de GGD's. Ja, daar hebben we ook veel zorgen over, omdat het testbeleid heel belangrijk is voor het bestrijden van het coronavirus. Dus daar zouden we graag antwoord op hebben op deze 6 vragen die we hier hebben gesteld.
Helder. Burgemeester.
Dank voor de vragen. Ik moet even aansluiten op de moeheid van deze en gene, maar waar ik me grote zorgen over maak op dit moment, dat is de fysieke, maar vooral ook de mentale gesteldheid van veel medewerkers in de zorg. Als ik hoor welk uitval daar is, dan begint de continuïteit echt een probleem te worden. Plus natuurlijk het feit dat veel reguliere zorg inmiddels al een aantal weken is afgeschaald. En dat betekent dat er natuurlijk veel aandacht uitgaat naar mensen die getroffen worden door de maatregelen die afgelopen zaterdagavond weer zijn ingegaan. Dat is ook terecht, daar moet ook aandacht voor zijn. Maar meer zorg maak ik mij op dit moment over medewerkers die vooral ook mentaal buitengewoon zwaar belast zijn over hele lange tijd. Ik ga even staccato de vragen bij langs, omdat ik ook kortheidshalve kan verwijzen naar de dagmail van de Griffie met de meest recente cijfers van de GGD. In de inbox zit voor de gemeente Groningen is op dit moment de vaccinatiegraad 81% van de 12-plussers, 82% van de 18-plussers is volledig gevaccineerd. Dat is hoger dan in veel andere middelgrote steden, zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Enschede, Leeuwarden en Tilburg. Dus we doen het goed in Groningen. En de vaccinatiegraad in Groningen is gelijk aan het provinciaal gemiddelde. In de noordelijke wijken is er reden tot aandacht van onze gemeente en we zijn in gesprek met de GGD om te kijken hoe we daar de vaccinatiegraad ook kunnen verhogen. We zijn in gesprek met een aantal sleutelfiguren in de wijk om te kijken of we bijvoorbeeld met meer informatie en pop-up locaties kunnen bereiken dat we op een heel laagdrempelige manier juist in die wijken de mensen kunnen bereiken. Dus het fijnmazig vaccineren is de fase waar we nu in zitten. En die pop-up locaties zijn bezet door GGD-medewerkers gedurende een dagdeel in de week. En dat leidt tot effect, positieve ontwikkelingen. Afgelopen week zijn 4500 inwoners gevaccineerd. En daarvan kwamen minimaal 50% de eerste vaccinatie halen. Ten aanzien van de andere doelgroep van de 12 tot 17-jarigen zitten we op zo'n 70%. En we denken dat we daarmee wat aan de conservatieve kant aan het schatten zijn. Maar elke week loopt dit percentage op met ongeveer 1,5 procentpunt. Dus de inhaalslag is daar volledig ingezet. Dan verwijst u in uw vragen naar een onderzoek van Lifelines. Dat 17% van de niet gevaccineerden zich niet laat vaccineren vanwege het wachten op een nieuwe uitnodiging of omdat ze denken dat het geld kost. Dat is allemaal niet het geval dat het geld kost. Dus we zijn met de GGD bezig om juist in de wijken informatie te verzorgen dat mensen weten, het kost geen geld om je te laten prikken, kom nou gewoon. En we gebruiken daar ook de social media voor, omdat niet iedereen natuurlijk schriftelijke informatie tot zich neemt. Dus we doen het op vele manieren en zoals het nu lijkt ook met succes. Dan nog twee vragen over de testcapaciteit. Is het college met ons eens dat snel getest kunnen worden cruciaal is in de indamming van het coronavirus? Het antwoord daarop luidt ja. U verwijst daarbij naar eerdere berichtgeving bij OogTV, dat is een momentopname geweest, niet representatief voor het testen. Als veel mensen tegelijkertijd op de website een afspraak willen maken, blokkeert dat systeem. Ook als mensen tegelijkertijd bellen om telefonisch afspraak te maken, is dat het geval. Maar dat betekent niet dat het testen niet kan worden afgenomen. Soms moeten we eventjes iets organiseren en dat gebeurt dan ook. En dan de meest recente ontwikkeling, kan het college aangeven hoe de testcapaciteit op dit moment is en of deze voldoende anticipeert op de weken die nog voor ons liggen. Op de testcapaciteit is op dit moment 3800 testen per dag. Dat is voldoende. We zitten nog steeds onder de testcapaciteit binnen de provincie Groningen. Mocht het nodig zijn, dan kan de GGD Groningen met de huidige bezetting en het aantal locaties de testcapaciteit uitbreiden tot 4500 testen per dag. Dat is tot op heden nog niet nodig geweest. En bovendien gaat de GGD Groningen op 1 december nog een extra locatie openen in de gemeente bij de Protonstraat. En dat hangt weer samen met de geplande afsluiting van het Julianaplein. Dus daar wordt dus nu al op geanticipeerd. Daardoor ontstaat extra testcapaciteit. In overleg met de directeur van de GGD gisteravond lijkt het me sowieso goed om in het licht van mijn eerder geuite zorg over de mentale en fysieke belasting van onze zorgmedewerkers en de meest recente ontwikkelingen de raad binnenkort weer even helemaal bij te praten over de recente ontwikkelingen.
Dank u wel. Aanvullende vraag?
Ja, één vraag kwam er bij me op met betrekking tot de wijk intrekken bij de vaccinatiestrategie. Enige weken geleden meende ik dat er ook een pop-up bus van de GGD naar Zelwert was gegaan. Dat ging toen niet goed. Dat is vrij snel weer gestopt. Is er iets in de situatie veranderd waardoor dat nu dus beter gaat?
Ja, we hebben daar steeds weer afspraken over en wat er nodig is om het bij te stellen doen we dan ook.
De heer Dijk, SP.
Ja, voorzitter, hij doet het. Ja, twee aanvullende vragen, want ik had schriftelijke vragen klaar en die kwamen bijna overeen met de vraag van de heer Nieuwenhuizen. Dus goede en terechte vragen over het eigen risico en gratis. Moeten we niet gewoon posters maken in noordelijke wijken met vaccineren is gratis, kom het nu halen? Misschien is dit te plat en te kort door de bocht, maar het is echt een schande dat mensen en dus ook kinderen niet gevaccineerd worden omdat ze bang zijn dat het geld kost. Dus dat was mijn oproep, ook in de vraag die ik had gemaakt. We zien en horen en lezen, ook in het onderzoek bij Lifelines en de reactie erop, huisartsen, bijvoorbeeld de voorzitter van de huisartsenkring, die zeggen wij hadden zo graag een rol gespeeld in de vaccinatie, in het vaccinatiebeleid van de landelijke overheid. Geef ons die rol nu alsnog. Wij zijn niet politiek, zeggen die huisartsen. Wij zijn vaak wel vertrouwenspersonen van mensen en kunnen op zoveel vragen en zorgen antwoorden geven om desinformatie te voorkomen. Dus twee oproepen, echte campagne om echt duidelijk te maken dat het gratis is. En betrek huisartsen hier nou bij. Want die kunnen hier echt een cruciale rol in spelen. En volgens mij zijn dat de sleutelfiguren als het gaat om zorg.
Dank u wel, burgemeester.
Ten aanzien van de eerste vraag van de heer Dijk heb ik zo net aangegeven dat duidelijk wordt gemaakt dat die inentingen gratis zijn en ook echt de oproep aan u allen in uw contacten om dat ook gewoon duidelijk te maken. U heeft allemaal uw eigen ingangen en neem die drempel weg. Huisartsen worden ook ingezet. Dus zijn inderdaad mensen die met wat vragen zitten, die komen dan soms bij hun huisarts. Het wil ook nog wel eens een keer binnen een gezin verschillen. Daar hoef ik verder geen toelichting op te geven, geloof ik. En dan hebben huisartsen ook de mogelijkheid desgevraagd om onmiddellijk te voorzien. Ik ga er verder niet al te veel over uitweiden, omdat ik de huiselijke sferen niet wil bederven.
Nog één laatste vraag. Meneer Nieuwenhuizen.
Ja, heel kort hoor. Burgemeester gaf aan van we willen de raadsleden weer wat meer meenemen. Ook met de heer Rietveld mogelijk erbij. Wanneer, op welke termijn kunnen we dat ongeveer verwachten, denkt u?
Daar gaat een agendacommissie over. En ik heb net ervaren dat hij niet altijd de soepelheid betracht die nodig is bij onderwerpen.
Ik hou het op binnenkort. Kunnen we daar de boel mee afronden? Of mevrouw...
Voorzitter, ik wou even namens de agendacommissie op reageren. En als de stukken op tijd worden aangeleverd, is er geen enkel probleem.
Ja, wellicht is het ook in het presidium te bespreken volgende week, dat tempo. Ja? Goed, dan is dat de afspraak. Dan gaan we naar de volgende set vragen, dank u wel. Van de heer Loopstra... van de Partij van de Arbeid over zwemles en zwemveiligheid. Meneer Loopstra, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. De Partij van de Arbeid maakt zich al jaren druk of wel alle kinderen op zwemles gaan. Gezien het feit dat men zomers vaak graag naar de camping gaat. En als je dan niet kunt zwemmen, dat bij vijvers en zwembaden tot grote problemen kan leiden en heeft ook geleid. We hebben ons in het verleden druk gemaakt over kinderen van statushouders, maar ook tekort aan instructeurs wat nu een paar maanden naar voren komt. En we maken ons nu zorgen om toch de 15% ouders, denken wij, die in de stad zijn en geen QR-code hebben. En daarom hebben wij de volgende vragen aan het college. Wat is het beeld in Groningen ten aanzien van de landelijke berichtgeving over tekort aan zwemdocenten en door lange wachtlijsten en corona het pas later op zwemles gaan van kinderen? Of niet? Vorige keer nog wel, maar toen moest ik het kort houden.
Het hoeft niet van mevrouw Jacobs, maar de vragen staan op papier, dus op zichzelf.
Ja, maar ik dacht dat we ook live zijn, dat mensen
kijken,
toch? Ja, u bent
live,
toch?
Dus als u het kunt samenvatten, de vragen,
Oké, dan doe ik dat, voorzitter. Nou, we maken ons zorgen om, wat ik aangaf, de tekort aan zwemdocenten, maar dus ook met de ouders die zonder QR-pas hun kinderen niet meer naar zwemles laten gaan, waardoor... die kinderen dus of later of helemaal niet zullen les krijgen. En wat onze hoofdzaak is van ziet het college mogelijkheden om waar nodig bij te springen om te voorkomen dat kinderen extra vertraging oplopen in het zwemonderwijs. En wat kan zij doen in die van toepassing in Groningen aan een geschetste situatie? En daar zijn we benieuwd naar. Dus dat vragen wij de wethouder. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, wethouder van Jongen.
Yeah.
Nu wel, ja, dat is fijn. Voorzitter, de PvdA-fractie stelt een aantal vragen die het college gezien de korte tijd noodgedwongen enkel op basis van ervaringen bij onze eigen accommodaties heeft gebaseerd. En vanzelfsprekend kunnen we indien gewenst een bredere inventarisatie doen, maar dat kost dan echt ook meer tijd. Dat gezegd hebbende kan ik u bevestigen dat het landelijke beeld van het tekort aan zwemdocenten ook van toepassing is op onze gemeente. Daar hebben we ook al eerder mededelingen over uw raad over gedaan. We hebben in onze gemeente inderdaad wachtlijsten en het klopt dat deze wachtlijsten ook groter worden. We waren met een inhaalslag bezig door extra zwemlessen aan te bieden in de vakanties. Maar de nieuwe maatregelen, we hadden het net al even over, werken hier dan weer niet positief aan mee. Los daarvan zijn we al enige tijd heel druk bezig om het tekort aan personeel op te lossen. En er volgen nu 7 mensen ook de opleiding tot zweminstructeur, zwem ABC. Dus we zijn er hard mee bezig om dat toe te voegen. Over de nieuwe coronamaatregelen van 12 november jongstleden. Deze zijn nog maar net van kracht. En we zijn aan het puzzelen hoe we de veiligheid van de bezoekers zo goed mogelijk binnen deze regels kunnen toepassen. Maar zonder geldige QR-code kunnen we ouders geen toegang tot de accommodaties verschaffen. Maar vooralsnog leidt deze beperking volgens onze gegevens niet tot het stoppen met zwemles van deze kinderen. Er wordt dan, als je er even wat boven gaat hangen, wel weer minder zwemles gegeven over het hele jaar heen. Omdat de zwembaden langere tijd voor de leszwemmen zijn gesloten. Hè? Dat is als je het hele jaar nu bekijkt. En dat heeft uiteraard consequenties voor de zwemvaardigheid. Het aantal lesuren is namelijk nog steeds hetzelfde, maar door alle maatregelen ontstaat er wel weer een lange wachtrij. Maar wij vinden de veiligheid in algemene zin heel belangrijk, dus ook voor de zwemlessen. En we doen onze uiterste best om de veiligheid voorop te stellen, om met inhaallessen de kinderen weer op het gewenste niveau te krijgen, maar moeten daarbij wel de landelijke coronamaatregelen volgen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Aanvullende vragen. Meneer Loopstra.
Dank u, voorzitter. Ja, ik kan me niet... bedankt voor het antwoord en over het algemeen is het duidelijk, maar één ding niet. Ik kan mij dus niet voorstellen dat kinderen gaan met 5 jaar vaak op zwemles, dat een ouder op de fiets of met de auto aankomt bij de parrel en dat je een 5-jarige zo achter de voordeur stopt daar en zegt, nou, over een uurtje kijk wel even of je terug bent. Dat is niet de praktijk. De praktijk is dat ouders meegaan met kinderen. Dus mijn vraag is ook, wat kan de gemeente doen via scholen of via het inroepen van vrijwilligers, dan wel betaald, om toch die kinderen te laten zwemmen? Want ik zie wel degelijke problemen, voorzitter.
Wethouder?
Nou, de ervaring is dat het er dusver nog meevalt. We hebben natuurlijk onze coronamaatregelen die we gewoon moeten volgen. We kunnen niet een uitzondering maken voor een ouder zonder QR-code om de accommodaties binnen te gaan. Want dan weet ik dat iedereen van andere accommodaties diezelfde vraag ook gaat stellen. Mag je mijn kind nog even naar, weet ik veel, voetbalveld brengen? Er gaat echt het hele beleid op de schop. Ondertussen loopt natuurlijk wel een landelijk beleid over discussie over beleid. Hoe ga je dit nou vormgeven? Maar dat laat ik even hier buiten. En op het moment dat het aan de orde zou zijn, neem ik aan dat ouders ook het netwerk inschakelen om misschien een oplossing voor dit probleem te zoeken. Want ik ben met u eens dat je een 5-jarige niet in zijn eentje laat omkleden in die kleedkamer. Maar vooralsnog moeten we dus een maatregel volgen. We hopen daarbij op maatwerk dat ouders dat ook zelf vinden in het netwerk als het aan de orde is. Maar voor ons beeld is dat er op dit moment nog niet heeft geleid dat er kinderen gestopt zijn met zwemles. Want dat was het eigenlijk om te doen.
Mevrouw van Doezen van D66, ook nog een vraag.
Ja, voorzitter, ik wil even reageren op de opmerking van de wethouder dat er 6 mensen worden opgeleid. Maar we hebben hier een sportopleiding bij de Hans Hogeschool en bij het MBO. Als je daar naar luistert, naar de berichten daarvan, dan blijkt dat steeds minder mensen ervoor kiezen om hun zwemopleiding te laten certificeren, wat wel moet als je instructeur wil zijn. Vooral ook omdat de salarissen voor zwemmen.
En wat is uw vraag?
Nou, de vraag is of daar ook aandacht voor is en of er ook contact is met de Hanze en met het MBO. Omdat we gewoon eigenlijk te weinig betalen. En waar mensen in sport opgeleid kunnen op andere plekken veel meer verdienen.
Wethouder.
Nou, voorzitter, we hebben dit onderwerp al 3 of 4 keer besproken. We zijn echt op allerlei manieren bezig om ervoor te zorgen dat die toename er komt. We kunnen mensen natuurlijk niemand dwingen. Maar we zijn echt in overleg met al die instanties waar we nieuwe mensen kunnen vinden. En die op een positieve manier ook uit onze eigen ordinair te zeggen bakken. Op wat voor manier dan ook voor dit ambt, kun je haast wel zeggen, van zweminstructeur toe te leiden. Dus wij doen er echt alles aan. Maar dank voor de suggestie, maar we waren daar al mee bezig.
Dank u wel, mevrouw Jacobs van de VVD, tot slot.
Dank u wel, voorzitter. U had het over 7 instructeurs die worden opgeleid. Ik kan mij niet meer herinneren of wij eigenlijk ook weten hoeveel er nodig zijn. Dus ik vroeg me eigenlijk af of we ook 7 nodig hebben of dat we 28 nodig hebben. Dus heeft u daar enig idee van waar dit een bijdrage in is?
Wethouder.
Dit is een technische vraag. Ik kan u het antwoord later doen toekomen.
Mijn excuus.
Goed, dan hebben we ook deze vraag voldoende afgehandeld. Dan gaan we nog weer naar de volgende vragen, ook van de heer Loopsta, bedrijf naar arbeid, over de veiligheid van Euroborg. Meneer Loopsta, gaat uw gang.
Ja, dank u, voorzitter. Stadions in Nederland worden elk jaar gecontroleerd, zo heet het, en dan zijn ze veilig. Maar we hebben een paar jaar geleden gehad het AZ-stadion, het dak waaide er gewoon af, en op 17 oktober van dit jaar juichten de Vitesse-supporters voor hun overwinning van hun ploeg tegen NEC Nijmegen. En vervolgens stortte dat deel in. Het is nu gebleken dat die constructie niet deugt daar in Nijmegen. En dat er dus maanden hoogstwaarschijnlijk van herstel nodig is. En dat bracht onze fractie op de Euroborg, want wij zijn daar ook bezorgd over. Dat zijn vaak, zoals laatst ook, bijna 20.000 mensen. En vooral op de Noordtribune en in het uitvak wordt daar ook flink gesprongen en gedanst. Vooral als er wordt gescoord. En wij maken ons zorgen over de veiligheid van de constructie. We wouden graag van het college horen hoe dat hier in Groningen geregeld is. En de verdere vragen heeft de wethouder ook gezien. Dus daar laat ik het hierbij bij.
Een wethouder van de Schaaf, gaat u gang.
Nu dit? Ja. Dank u, voorzitter. Dank u, heer Loopsta, voor de vragen over de veiligheid van de Euroborg. Ik kan me goed voorstellen dat die vragen leven, gezien de recente gebeurtenissen die ook al de heer Loopsta zijn aangehaald. De eerste vraag is eigenlijk een algemene vraag. Hoe zorgt de gemeente Groningen, hoe controleert hij of de constructie van de Euroborg veilig is? Er zijn eigenlijk 2 fases. Even terug toen het stadion gebouwd is, uiteindelijk in 2006 opgeleverd. Toen is bij die bouw- en ontwerpfase is natuurlijk de gemeente Groningen al zeer nauw betrokken geweest in dat toezichthoudende taak. Hè. Dus bij het verlenen van de bouwvergunning zijn juist alle constructieve uitgangspunten en hoofdberekening zijn gecontroleerd. En ook tijdens de bouw heeft onze afdeling VTH toen op cruciale momenten inspecties uitgevoerd. En dat is toen allemaal goed gebeurd. In de gebruik- of exploitatiefase waar we nu zitten, is er een verantwoordelijkheid voor de eigenaar van het stadion. Dat is de Euroborg NV, een verbonden partij van de gemeente Groningen, die het vervolgens weer verhuurt aan FC Groningen. En wat de Euroborg NV doet, is met grote regelmaat, tenminste 1 keer per jaar, visuele inspecties te doen van de beton- en staalconstructies om eventuele onvolkomenheden, zoals roest of scheuren, te identificeren en wat dan te doen. Er wordt vervolgens in een zogenaamd meerjaren onderhoudsprogramma verwerkt. Daar kijkt Euroborg eigenlijk 30 jaar vooruit. En dat MEOP en de uitvoering daar wordt ook altijd voorgelegd aan de gemeente en de afdeling VTH, die daar ook een eigenstandige rol, dus los van Euroborg NV, in vervult om te kijken of dat goed gebeurt. Tot 2020 was het zo dat in het kader van het afgeven van een veiligheidsverklaring van door de KNVB het kabinet ook daadwerkelijk nog een keer door de VTH, onze inspectie in constructieve en bouwkundige zin, werd geïnspecteerd om die veiligheidsverklaring af te geven. Maar sinds het ook door u aangehaalde dakincident bij het stadion van AZ is een ander model van toepassing en valt het tekenen en het voor het de constructieve veiligheid onder verantwoordelijkheid van de stadioneigenaar. En dat is de Euroborg NV en niet langer de gemeente. Dat is even een formele stand van zaken, maar even ook om dat punt aan te geven. U vraagt ook van hoe ziet dat er nou de facto uit, zo'n controle? Nou, dat is een jaarlijkse, wat ik al zei, visuele inspectie van betonnen staalconstructies, maar ook alle hekwerken, de balusters. En dat gebeurt dus in opdrachten van Euroborg NV en wordt uitgevoerd door een technisch beheerder, namelijk Vaste Staten, die daarvoor is ingehuurd. U vraagt van wat hebben we nou recent gedaan naar aanleiding van het incident in Nijmegen? Misschien goed om ook even aan te geven wat we gedaan hebben naar aanleiding van het incident bij AZ, omdat dat met elkaar samenhangt. Er is vervolgens, we hebben naar aanleiding van het instorten van het dak bij AZ is een volledige review gedaan van de constructieve ontwerp en de status van de staalconstructie van het dak. Dat is uitgevoerd door de ABT Wassenaar. Er zijn zelfs windtunneltesten uitgevoerd. Dus van alles en nog wat gedaan om te kijken of hetzelfde incident wat bij AZ plaatsvond ook bij ons kon gebeuren. De conclusie was dat de staalconstructie van het dak voldeed aan de norm. De uitkomsten zijn ook weer getoetst door onze afdeling VTH, ook bevestigd. En we hebben eigenlijk heel nauw contact gehad met de Euroborg NV. Sowieso was al de bedoeling om de gehele stalen kapconstructie gewoon in het kader van de MBOP opnieuw te conserveren. Dat is even uitgesteld vanwege de incidenten in Alkmaar. En dat wordt nu alsnog gedaan. Naar aanleiding van de incident in Nijmegen, de Goffert, hebben wij een brief gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waarin wij opgeroepen zijn, de Euroborg moet ik zeggen, voor het uitvoeren van een inspectie van de belasting van de tribune delen met staanplaatsen. Formeel heeft de Euroborg geen staanplaatsen, maar we hebben desalniettemin wel gekeken of de tribunes, en dan met name die ook door u genoemd zijn, de Noordtribune en het uitvak waar veel gesprongen wordt en gestaan, om te laten uitvoeren of die inderdaad voldoet op basis van die vraag van de ministerie. En hier zijn ook geen bijzonderheden geconstateerd. Vervolgens hebben ook Euroborg NV en de Vereniging van Eigenaren van de Euroborg, en er zitten meer gebouwen in, opnieuw gekeken om de hele betonnen hoofddraagconstructie opnieuw te, en ook de andere appartementen, om die te inspecteren, om een soort nulmeting te doen, zodat we ook in de toekomst eventuele scheurvorming of nieuwe verslechteringen die nu niet zichtbaar zijn, of we de ontwikkeling daarin of vanaf nu heel goed kunnen volgen en daarmee ook kunnen voorkomen dat er iets gebeurt zoals in Nijmegen. De vierde vraag was over of men schriftelijk moet bevestigen dat de constructie veilig is. Ja, dat heeft Euroborg NV als eigenaar van het stadion gedaan. En dat is gebaseerd op de zaken die ik net allemaal heb genoemd. Dan stelt u nog de vraag wat het college vindt van het idee van de KNVB dat er één centrale instantie verantwoordelijk is voor de controle van de constructieve veiligheid van stadions. Nou, uiteindelijk is die vraag natuurlijk ter beantwoording van het Rijk. Maar wij zien wel voordelen in zo'n benadering. Ook in Engeland gebeurt dat. En op die manier zou er één partij zijn die integraal de gemeente als toezichthoudende instantie ook adviseert. Dus daar zien we wel wat in, maar we wachten even af hoe het Rijk reageert op deze oproep van de KNVB. Tot slot uw vraag over of de constructie veilig is. We hebben, wat ik al heb het voorstaande heb duidelijk gemaakt, de Euroborg heeft diverse inspecties laten uitvoeren. Doet dat sowieso in het systeem wat ze hebben in het MIOP. Informeert de gemeente Groningen en het VTH daar nauwgezet op. We zitten daar bovenop. Dus naar ons idee zijn er met betrekking tot de constructieve veiligheid afdoende maatregelen getroffen om risico's uit te sluiten dan wel te minimaliseren.
Dank u, wethouder, voor dit uitgebreide antwoord. Levert dat nog vervolgvragen op? Ik geloof van niet. Dank u wel nogmaals. Dan nog vragen van SP en CDA over oplevering slopen nieuwbouwprojecten in Ten Boer en Ten Post. Meneer Dijk, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. En het lijkt misschien een kleinigheidje na zo'n harde beving van 3,2. Maar volgens mij komt dat er vooral bovenop op dit moment. Want voorzitter, we hadden eerst de berichten rondom de Hamplaats. Wat natuurlijk een bijzonder sloopnieuwbouwproject was. Daar kregen we toen signalen dat het een grote blubberbende was toen mensen, toen het werd opgeleverd en mensen moesten verhuizen. Afgelopen weken kregen we brieven van mensen van de Verzandhof Met eigenlijk dezelfde kritiek en dezelfde klachten. De oplevering die niet volledig was, waardoor eigenlijk het verhuizen heel moeilijk was. Ik heb begrepen dat dat ondertussen opgelost wordt, dus dat is mooi. En afgelopen weken kreeg ik van meerdere huurders, met name aan de Jan Zijlstraat, foto's en berichten van huurwoningen van Wierde en Borger die opgeleverd werden en waar mensen naartoe moesten verhuizen. En dat was één grote blubberbende. En het minste eigenlijk wat Wierde en Borger had kunnen doen, en ik maak er nu een flauw grapje van, was kaplaarzen leveren, want het was echt een enorme laag blubber. Het was mij ook niet gelukt met kaplaarzen om daar te verhuizen. En de vraag is eigenlijk, die ik hier wat breed uiteen heb gezet, wat kunnen we hiervan leren en hoe kunnen we voorkomen dat het de volgende keer weer zo gaat? Want het is natuurlijk dat mensen hier niet om hebben gevraagd. En dan is het wel erg lullig dat je woning wordt opgeleverd, eindelijk na jaren. En dat je dan bijvoorbeeld uit je wisselwoning wordt gevraagd om uit je wisselwoning te verhuizen naar je nieuwe huurwoning. En dat dat eigenlijk gewoon niet kan.
Wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u ook voor deze terechte vragen. Misschien goed om nog even wel even stil te staan bij de heer Dijk haalt het ook al aan. De recente aardbeving toch wel weer duidelijk maakt dat een goede voortgang van de versterking essentieel is. Burgemeester Schuiling en ik kwamen er net vandaan, zijn ook even ter post geweest. Hebben net met een aantal bewoners ook gesproken. Ik ben ook door de Jan Zijlstraat gelopen, zoals misschien aan de schoenen is te zien. Ik kom daar zo even op terug. Om ook even inderdaad ter plekke te kijken wat de situatie daar is. Maar we hebben met een aantal mensen daar gesproken. En zo'n beving, dat hakt er natuurlijk in alle opzichten weer flink in. Deze vragen gaan inderdaad over de oplevering, met name dan van de openbare ruimte of de directe woonomgeving van mensen na sloopnieuwbouw of verbouwversterking. Kijk, het is wel goed om in zijn algemeenheid en daarmee... maar nemen we niet alle zorgen weg natuurlijk, een tegendeel zelfs, maar we wel moeten realiseren dat hier natuurlijk feitelijk een soort nieuwbouwsituatie is. Hè? Vergelijkbaar met een nieuwbouwwijk of een herstructurering van een woonwijk. Waar op het moment dat je, zeker nu in deze fase, op het moment dat je woning klaar is en aan de overkant het mogelijk nog niet klaar is. En dat pas op het allerlaatste openbare ruimte wordt aangepakt. Omdat je die natuurlijk pas echt goed kan aanpakken als de woningen klaar zijn. Dus een vorm van overlast zal er altijd zijn. Een perfect afgewerkte woonomgeving zal er niet zijn. Dat snappen de mensen ook heel goed. En dat betekent ook dat we alles moeten doen om in ieder geval een soort minimale... kwaliteiten van een woon- en leefomgeving te bieden waarom mensen inderdaad netjes kunnen verhuizen, in ieder geval nog een beetje acceptabel kunnen leven, ook al is je woning dan klaar. Groot verschil is natuurlijk wel dat bij een nieuwbouw kies je ervoor, hè, dan kies je ervoor om naar een nieuwe wijk te gaan, dan accepteer je misschien ook meer. Hier heb je te maken met een versterking waar je niet om gevraagd hebt. En dan is het ook volkomen terecht dat mensen na zo'n zware periode ook gefrustreerd raken op het moment dat die openbare ruimte niet op orde is. Dus we zijn inderdaad op uw vraag gekomen op de hoogte van problemen die er bij diverse opleveringen zijn. En we hebben daar ook heel veel aandacht voor om te proberen die problemen op te lossen. Dat kost soms tijd, hè, omdat... we daarbij niet alleen afhankelijk zijn van andere partijen of van of praktische ideeën van hoe je het moet oplossen. Maar op dit moment ook wel heel erg te maken hebben met dat planningen soms toch verschuiven. Heeft soms te maken met beschikbaarheid van mensen, beschikbaarheid van materialen. En dan verschuiven soms planningen. Dat kan door bewoners worden ervaren van de partijen komen hun afspraken niet na. Ja, voor een deel klopt dat natuurlijk ook wel. Tegelijkertijd is het vaak ook wel overmacht. Dus het maakt het wel ingewikkeld en daar is een goede communicatie en een eerlijke communicatie aan de voorkant essentieel. Dus wij delen de mening, dus uw tweede vraag, dat de bewoners op zijn minst moeten beschikken over voldoende verharding, zodat verhuizen mogelijk zijn en bewoners ook zonder door de modder te moeten lopen of fietsen bij hun huis kunnen komen. Maar wat ik al zei, vaak heeft dat op het laatst, is dat lastig zolang niet alles klaar is. De manier waarop wij daar als gemeente in algemeenheid acteren is dat wij eigenlijk al die afspraken in het projectteam met alle betreffende partijen zo goed mogelijk proberen af te stemmen. Zowel als bij de Fazant of als bij de Nijenbuurt heeft de gemeente ook vanuit het team versterken, vernieuwen, een projectleider en een gebiedsregisseur die juist hierop toezien en ook interventies plegen wanneer het verkeerd dreigt te gaan. Als het gaat om de Fazanthof, de volgende vraag, daar zijn we inderdaad van op de hoogte. Nou, u gaf zelf al aan dat daar in ieder geval een aantal oplossingen voor gevonden zijn. Nog steeds is het niet zo dat de hele openbare ruimte klaar is, maar we hebben in ieder geval voor gezorgd dat er Het uitvoeringsplan is aangepast, zodat in ieder geval de gedeeltes van de straat die nog niet definitief verhard kunnen worden, dat die verstevigd worden met menggranulaat. En het zorgt ervoor dat in combinatie met betere afwateringsvoorzieningen de bewoners in ieder geval zonder modder aan de schoenen bij hun huis kunnen komen. De trottoirs zijn ook betegeld. En dat betekent dat de bewoners die hebben gekozen voor tuinaanleg door een gemeenschappelijke aannemer, ook de tuinen en de opritten zijn aangelegd. Bewoners die ervoor gekozen hebben om het in eigen beheer te doen of door een andere aannemer kunnen nog tot 4 weken na oplevering van de woning beschikken over de looproosters in de tuin. We hebben ook een nieuwsbrief daarover gestuurd aan de bewoners, die in ieder geval door de meeste bewoners positief is ontvangen. En die zitten ook, hebben we ook gedeeld met de begeleidingscommissie aardbevingszaken van uw raad. Volgende thema gaat over Jan Zijlstraat. Wat ik al zei, de burgemeester en ik zijn er vandaag even doorheen gelopen. Nou, in ieder geval het goede nieuws is dat maandag zal worden begonnen met de aanleg voor de stoep, het terugleggen van de stoep voor deze woning. Want die combinatie inderdaad van het feit dat de straat nog niet op orde is en die wordt op dit moment echt gebruikt. En dat zal ook nog wel even duren, omdat in de omgeving de nieuwbouw nog niet klaar is. Hè. De Wierenborg is wel klaar, maar in de omgeving worden nog particuliere woningen worden nog gesloopt, gebouwd en versterkt. Hè. Dat gaat ook wel een tijdje door, dus in die zin moeten we eerlijk zijn, blijven er ook deze inwoners in ieder geval in de directe woonomgeving echt nog wel last hebben van bouwwerkzaamheden en bijbehorende overlast. Maar door in ieder geval de stoep terug te leggen vanaf maandag, er moet in ieder geval het ergste leed verminderd worden, zodat men in ieder geval weer op een schone, zoveel mogelijk een schone manier in de huizen kan komen en ook de verhuizingen op een nette manier kunnen plaatsvinden. Dan de laatste vraag is dat volgens mij, wat doet het college om problemen bij de oplevering van toekomstige sloop nieuwbouwprojecten te voorkomen? Nou, de eerlijkheid gebiedt te zeggen, wij kunnen geen garantie afgeven dat het zonder overlast zal zijn. De meeste bewoners begrijpen dat ook. Betekent dat we nog meer dan nu met de betrokken partijen, ook in onze regisseursrol als gemeente Groningen, ze daar tijdig op aanspreken en ook vooral ook tijdig aangeven wanneer overlast gaat plaatsvinden. En daar blijven we altijd met het punt zitten dat bijvoorbeeld ook bij zo'n stoep bijvoorbeeld, en die had er natuurlijk best eerder in kunnen liggen, zou je kunnen zeggen, maar er zijn soms echt praktische zaken, leveringen die er niet zijn, waar dan zoiets toch een week langer duurt dan verwacht. Ja, dan hebben bewoners die natuurlijk daar hun verhuizing op plannen, daar enorm veel last van. Dat moeten we tot een minimum beperken. Tegelijkertijd is het ook een realiteit waar we helaas mee hebben moeten leven. Wat niet wil zeggen dat het flink beter kan dan we nu doen. Dus dat zullen we ook blijven doen en u via de begeleidingscommissie ook over informeren als dat nodig is.
Aanvullende vraag van meneer Dijk.
Ja, voorzitter, ik begrijp de beantwoording van de wethouder volkomen. Ook dat er geen garanties zijn af te geven, kan ik me ook iets bij voorstellen in dit soort ingewikkelde bouwprojecten. Maar je zou toch kunnen zeggen dat je woningen niet oplevert als de verharding daar rondom niet afgerond is. En dan heb ik het niet over de straat, heb ik inderdaad over de stoepen of de opritten of een pad naar het huis toe. Dat lijkt mij, maar misschien is dat mijn lekenbeeld over bouwprojecten. Maar dat lijkt me toch een vrij simpele afspraak dat je zegt tegen iedereen die een project doet in Groningen wat sloopnieuwbouw is. Als er niet een fatsoenlijke aanlooproute is naar het huis, dan is er geen sprake van oplevering.
De wethouder?
Ja, het lastige daarvan is dat je daarmee wel de versterking verder vertraagt. Hè. Dus het is altijd per geval natuurlijk situatie of dat een wenselijke oplossing zou kunnen zijn. Tegelijkertijd kun je ook gewoon zeggen van, dat is denk ik ook de oplossing, zorg er nou alsjeblieft voor dat je op het moment dat je het huis, volgens je planning hebt opgeleverd, dat je dan ook zorgt dat in ieder geval de toegang klaar is. Maar er zit in de techniek altijd wel iets van een soort volgordelijkheid. Hè. Dat op het moment dat je nog met het huis bezig is, het niet zoveel zin heeft om de openbare ruimte aan te pakken, omdat het dan toch weer kapot wordt gereden vaak. Maar goed, het principe is helder. Op het moment dat je oplevert, dan moet je op een fatsoenlijke manier bij je huis kunnen komen. Daar zijn we het helemaal met elkaar eens.
Daar bent u het dan over eens. Dat is mooi. Nog anderen die hier aanvullend vraag op hebben? Nee? Dan gaan we naar de laatste set van meneer Van Zoelen van de Partij voor de Dieren over het overlijden van een Poolse meneer. Meneer Van Zoelen, gaat uw gang.
Ja, dank voorzitter. Dat is onlangs uitgebreid in de media aan bod geweest. Of hebben we kunnen zien het trieste incident op 25 oktober dat een Poolse meneer is overleden bij het DOT. Die 's nachts ontweld werd. Er werd een ambulance gebeld en die is helaas niet op tijd hulp kunnen bieden of is niet komen opdagen. En dit leidt toch bij ons partij tot enige zorgen. Dus ook vragen in het algemeen van hoe worden de tak- en thuislozen gemonitord als het sprake is van een medische situatie. En zijn zij ook adequaat in staat om hulpdiensten te bereiken? Is er ook nog lering getrokken uit dit incident? En in hoeverre is dit sinds dit noodlottige incident is de monitoring aangescherpt?
De wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, triest wat er gebeurd is. Even hoe we omgaan met de gezondheid van de mensen. Zowel bij de dagopvang als bij de overige opvang is oog ook voor hun gezondheid. Bij zorgen die er soms best leven, wordt ook contact gelegd met het verpleegkundig spreekuur van de GGD. Die is dan bij WerkPro. Er wordt ook soms geprobeerd om mensen toe te leiden naar een huisarts. En als mensen dan niet verzekerd zijn, zijn ook allerlei acties om ervoor te zorgen dat mensen wel verzekerd te krijgen. Of er zijn een aantal vangnetregelen die ervoor zorgen dat mensen wel de nodige, ik kan het net niet zien, maar goed, de nodige zorg wel kunnen ontvangen. En uiteraard bij acute situaties inderdaad via 112 hulp ook inschakelen. Als het dan, het is een beetje het algemene beeld wat er is. Dus overal is daar oog en zorg voor om deze mensen ook voor de gezondheid op een goede manier te zorgen. Laat ik het zomaar samenvatten. En in deze specifieke situatie is door de Meldkamer Noord-Nederland zorgvuldig teruggekeken op welke wijze de melding is binnengekomen en op welke wijze deze is afgehandeld. En ze hebben al laten weten de situatie te betreuren, maar dat het protocol hierin correct is gevolgd. Het college betreurt ook vanzelfsprekend dit noodlottige overlijden van deze man. Maar we hebben geconstateerd dat er geen aanleiding is om monitoring verder aan te scherpen, omdat het reeds op een goede, gedegen en zorgvuldige manier plaatsvindt.
Dank u wel. Meneer Van Zoelen, geen aanvullende vraag. Wel meneer Dijk, SP.
Ja, voorzitter, een beetje een onderliggende vraag hierbij. Want het is ook niet zo dat deze mensen hier pas woonden. Het was al langer bekend dat die mensen in een container bij het stadstrand leefden en woonden. En dat dat ook gepaard ging met bijbehorende sociale problematiek, overlast voor de buurt. En eigenlijk verbaast het mij dat wij in de gemeente Groningen dit soort plekken nog hebben in de stad. En dat het mogelijk is voor mensen om op zo'n erbarmelijke plek, in zulke erbarmelijke situaties nog te leven. En dan klinkt het heel lullig om te zeggen, maar dan is het ook wachten op dit soort problemen. Dus mijn vraag die eronder ligt is, hoe kan het eigenlijk dat mensen op zo'n lange tijd op zo'n manier leven, midden in onze stad?
De wethouder.
Terecht punt hoor wat u aandraagt. We hebben ook een speciale stichting. Dat heet Stichting Barca, die probeert ook in contact ook met deze groep ook vooral te staan. Want vaak is ook sprake van hele specifieke problematiek. Ik kan niet ingaan op deze casus, want dat is te privé, maar in algemene zin hebben mensen soms een baan en verliezen de baan en durven dan niet meer terug en met alle problematiek van dien. Uiteraard proberen wij met al onze mensen en opvang ook daar een goede oplossing voor te vinden. Maar het is wel zo, dat is ook weer een landelijk thema wat speelt, omdat het niet alleen bij ons speelt, maar ook vooral ook in de grotere steden, hoe we hier dan in de toekomst opvang aan kunnen bieden. Want op dit moment zijn zij er zijn er geen middelen om hen ook op te vangen. Los daarvan, daar vindt dus een landelijke discussie over plaats, hebben we wel de winterregeling, hebben we net een brief over u toegestuurd. Vanaf 0 graden mag iedereen de opvang in, dus ook deze mensen. Dus in die zin proberen we op die manier wel tegemoet te komen. En proberen inderdaad met hulp en ook proberen om mensen in hun situatie wel nabij te staan. Of een oplossing te vinden om wellicht weer terug te keren. Want ik ben het met u eens dat het erbarmelijk is. Maar waar mogelijk proberen we wel de helpende hand te bieden.
Dank u wel. Zijn er nog meer aanvullende vragen? Nee. Dan zijn wij hiermee gekomen aan het einde van dit vragenuur. Ik dank u allemaal voor uw bijdrage en inbreng. En maken we deze ruimte weer vrij voor de volgende sessie. Dank u wel.